Goedendag, welkom bij weer een nieuwe podcast van Fysioglobal. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut en ook de presentator van vandaag. Vandaag gaan we het hebben over thoracic spine manipulation. Well-known intervention in a relatively unknown region. Dat gaan we doen met een bijzondere gastspreker en op een bijzondere locatie van vandaag. Want vandaag zitten we voor de eerste keer in het buitenland, in Brussel bij de VUB. Supermooi dat we hier in ieder geval gebruik van willen maken. En ik zal zo meteen ook daar een dank voor uitspreken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst de spreker laten introduceren. En vervolgens gaan we in op dit onderwerp. Nou, welkom André in deze aflevering. Zou je eerst aan de luisteraars en aan de kijkers die met beeld dit terug zullen kijken ook kunnen vertellen wie je bent en wat je doet?
Ja, eerst en vooral wil ik jou bedanken, Melvin, voor de uitnodiging en de gelegenheid om hierop te mogen spreken. Ik heb er naar uitgekeken, ook allereerst een podcast voor mij, dus ik vind het spannend. Over mezelf, ik heet dus André Sokolov. Ik ben manueel therapeut en fysiotherapeut, of kinesitherapeut, gelijk dat wij in België zeggen. Het is voor mij allemaal begonnen op de Universiteit van Antwerpen, waar ik mijn Bachelor of Science in de kine heb behaald. Na de UA ben ik voor de master naar de VUB gegaan, waar ik twee theses uiteindelijk had moeten schrijven of heb geschreven. De eerste ging over het belang van proprioceptietraining bij handbalspelers, aangezien ik zelf ex-handbalspeler ben. En de tweede ging over de betrouwbaarheid van een counter-movement jump en een squat jump als een test voor het meten voor beenstijfheid. Na het afstuderen als master in de kine ben ik ook direct begonnen aan de master na master in de manueel therapie, ook op de VUB, waar ik de thesis de kennis en gebruik van thoracale manipulaties bij manueel therapeuten in België heb mogen schrijven. Vond ik een super interessant onderwerp. En na een succesvolle verdediging heb ik mij op voorstel van mijn promotor, professor Dr. Aldo Scafferi, mogen aansluiten aan de VUB als onbezoldigd medewerker. En vandaag de dag ben ik naast erkende stagemeester voor de studenten manuele therapie, de master na master en postgraduaat, de master in de kinesitherapie, onderzoeker.
Nou, mooi om te horen, André. En je bent volgens mij succesvol, hè? Aan je carrière aan het timmeren naar een mooie toekomst. Dus in ieder geval wil ik bij deze ook succes daarin wensen.
Dank je wel. De steun uitspreken.
Ik denk dat het ook heel mooi is voor onze luisteraars en onze volgers. We merken ook dat er steeds meer mensen ook ons volgen vanuit België. Dus ik denk dat het super mooi is dat we ook nu een eerste format, een aflevering kunnen doen in België.
Ja, super.
Zodat we ook echt het fysio-global aspect, het zit ook in onze naamgeving, dat we ook global, echt internationaal global kunnen gaan. Dus dat even. Eventjes als aanvulling. Daarnaast zie je natuurlijk ook een supermooie locatie, wat ik net al vertelde, bij de VUB.
Dus ook eerste keer, denk ik.
Ja. Zeker. Ja. En ik wil in ieder geval ook dankwoord hiervoor uitspreken dat we vanuit de VUB ook dat we hier mogen zitten.
Ja, voor mij is het ook nostalgisch. Ik kom hier natuurlijk niet meer zo vaak. Maar ik vind het ook wel leuk dat we inderdaad een plekje hebben kunnen reserveren en op locatie hebben kunnen opnemen.
Ja, natuurlijk ook echt weer een klassieke krijtbord. Een tijdje terug dat ik die gezien heb. En natuurlijk mooi de titel ook daarop kunnen zetten. Dus dat maakt even iets meer, iets meer kleur aan de uitzending. Nou, goed. Het is goed voor de inhoud voordat we daarop ingaan om te kijken even in de chronoloos volgorde. Ik denk dat het goed is dat we eerst kijken naar de achtergrond. Hè? Ja. Want je bent natuurlijk aan het promoveren en je bent bezig met dit onderwerp. Ik denk dat het goed is om eerst even te kijken van wat weten we nu op dit moment over de thoracale werfkolom en alle aanverwanten eromheen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt. En dan vervolgens, als we daar aan de hand ook van enkele voorbeelden kunnen gaan kijken. En daarna ook naar het onderzoek waar je mee bezig bent op dit moment.
Ja.
Vertel, wat allereerst vanuit die thoracic spine. Want het is natuurlijk van wat mij in ieder geval bijstaat vanuit het verleden van de SOM, toen ik de manueltherapie heb gedaan, is dat er betrekkelijk een hele kleine, een klein lijstje was met artikelen die ik weer kon verdiepen. Ja. En als je kijkt naar de cervicale werfkolom, de lumbale werfkolom, was er veel meer beschikbaar. Mm-hmm. Dus in ieder geval wat allereerst mij opgevallen was, is natuurlijk dat het volume, wat er bekend is aan wetenschappelijk onderzoek van de thoracale werfkolom. Terwijl eigenlijk, natuurlijk een supermooie titel die natuurlijk ook bedacht is voor vandaag. In ieder geval complimenten ervoor, André. Maar
dank je.
Wat natuurlijk ook belangrijk is om te stellen dat die thoracale regio en ook de klachten die de patiënt daarbij kan hebben natuurlijk wel een hele belangrijke regio is, ook qua wat betreft screening. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we hier aandacht voor hebben. Zou je in ieder geval daarover wat kunnen vertellen?
Zoals de benaming het zegt, we werken daar wekelijks mee. Maar eigenlijk is dat een beetje een regio, zeker als we gaan vergelijken met de andere regio's, cervicaal en lumbaal, waar we relatief minder over weten. En ook bij mij bijvoorbeeld op de VUB viel het op dat er in een zekere zin minder aandacht naar ging. Maar ja, begrijpelijk ook natuurlijk. Als er niet evenveel over geweten is, kan er ook niet evenveel over gezegd worden.
Is dat ook een van de verklaringen waarom er tot nu toe weinig daarover gepubliceerd is?
Een heel goede vraag, maar helaas ook een waar ik moeilijk een zwart-wit antwoord op kan geven. Nu, ik heb wel enkele overwegingen natuurlijk die ik met alle plezier zou kunnen delen. Eerst en vooral denk ik dat de thoracale klachten in een zekere zin minder voorkomend zijn als we gaan vergelijken met cervicale lumbaal. En dat zien we eigenlijk in verschillende onderzoeken en verschillende bronnen een beetje terugkomen. Als we over enkele referenties gaan spreken, ik ben ervan overtuigd dat die toegevoegd gaan worden in de show notes.
Zeker.
Bijvoorbeeld onderzoek van Govaerts, vrij recent, 2021 geloof ik. Ze hebben eigenlijk gekeken naar wat de meest voorkomende musculoskeletale klachten zijn in de 21ste eeuw in Europa, in secundaire industrieën. En wat ze voornamelijk gezien hebben, om het dan meer specifiek bij de rug te houden, aangezien dat wij het over de rug hebben. Dat het oftewel over heel de rug ging, oftewel over cervicaal en lumbaal, en dus geen specifieke verwijzing naar thoracaal. Als we kijken op de website van de WHO, dan ook daar zien we geen verwijzing naar thoracaal, zien we voornamelijk een verwijzing naar lumbaal. En meer specifiek dat in maar liefst 160 landen de lumbale klachten als de leider van beperking eigenlijk zijn.
Waardoor ook die focus meer daar neigt naartoe te gaan.
Ja. Ja, natuurlijk, er zijn ook onderzoekers die meer specifiek interesse hebben getoond in de thoracale regio. Een paar voorbeelden van Fouquet, kan zijn dat ik de naam butcher, waarvoor mijn excuses.
Nee,
et al. En deze hebben gezien dat opnieuw eigenlijk de thoracale wel voorkomen. Blijken vaker voor te komen bij vrouwen dan bij mannen. 1 op de 5 vrouwen versus 1 op de 10 mannen. Maar dat het opnieuw voornamelijk cervicaal en lumbaal is. En dan een laatste, en dat vind ik eigenlijk een zeer interessante bevinding, en brengt me ook direct bij het volgende punt. Een onderzoek van Johansson et al, 2017 geloof ik, die eigenlijk in 2 groepen heeft gekeken. Die heeft gekeken in de jongere groep, kinderen en adolescenten, en ook bij de volwassenen. En wat het hun is opgevallen, is dat de klachten, of de verschillen tussen de regio's, cervicaal, thoracaal, lumbaal, minder opvallend zijn in die jongere groep. Maar vanaf het moment dat er gekeken wordt in de volwassenen, dan zijn het voornamelijk opnieuw cervicaal en lumbaal. En deze komen zelfs 3 à 7 keer vaker voor dan die in de thoracale regio. En ik weet niet hoe dat uw patiëntenbestand eruit ziet, Melvin, maar bij mij is het voornamelijk volwassenen mensen die ik zie. Dus ik denk dat die thoracale patiënten, of patiënten met thoracale klachten, ook minder vaak aanmelden in de praktijk. Ik denk.
Misschien zit er ook wel een scheidslijn tussen wat je bijvoorbeeld. In Nederland hebben we natuurlijk ook verschillende richtlijnen, zoals de kansrichtlijn, de klachten arm, nek, schouder bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of vanuit de nek. En dan wordt ook aangegeven wat de letterlijke beleiding is, wat onder nek valt en wat niet. Mm-hmm. Dus ik kan me ook voorstellen dat het soms ook een beetje een grijs gebied is, met aanpalende regio's die richting de thoracale werkkom neigt gaan dan wel niet. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen vanuit de collega manueeltherapeuten in België, Nederland, dat we als klinicus in onze onderzoek, diagnostiek, dan wel therapie, ook wel de thoracale werfkolom wel regelmatig wordt meegenomen. Mm-hmm. Ondanks dat een klacht misschien zich ergens anders zou manifesteren. Mm-hmm. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, nog 1 ding dat ik wil toevoegen, en ik denk dat dat nog misschien wel een interessant gegeven is om toe te voegen. Ik denk persoonlijk, natuurlijk heb ik daar geen zwart-witte bewijs voor, maar ik denk dat thoracale regio ook vaak een beetje als de minder complexe wordt gezien, meer safe wordt gezien en dat er meer comfort is bij het benaderen van deze. Ik heb dan ook vaker gezien dat ook niet-manueel therapeuten zich vrij comfortabel voelen bij een tractiemanipulatie in zit, als ook eventueel een butterfly in prone, in buiklig. En dan begint dat natuurlijk wel een beetje problematisch te worden. Nu, ik wil zeker geen angst aanjagen over het manipuleren. We weten dat globaal gezien safe is, we weten dat uit onderzoeken. Maar autorijden is ook wel safe, globaal gezien. En toch gebeuren er accidenten. Dus ik denk dat dat belangrijk is om alsnog goed te weten waarom, wanneer, waarvoor en hoe.
Dus dat de therapeut daar wel kritisch om moet blijven en scherp moet blijven?
Ja,
Dat je wel de casuïstieken die screenend mogelijk serieus pathologie onderliggend zou kunnen zijn.
Ja.
Wel alsnog blijven filteren en screenen.
Tuurlijk.
Ja. Oké. Nou goed, dat brengt ook natuurlijk een beetje geleidelijk ook richting je eigen onderzoek. In de voorbesprekingen gaf je ook aan dat er ook nog wat artikelen waren. Bijvoorbeeld Henneke net al, waar je naar refereerde. Zou je allereerst daar wat meer over kunnen vertellen over die Henneke net al? En dan kunnen we daarna mooi de stap maken naar het onderzoek wat nu lopend is.
Ja, dus mijn studie dan, of de studie waar ik nu mee bezig ben, is eigenlijk een soort van verderzetting van die van Henneken. Dus er zijn zeker gelijkenissen tussen de twee. Maar bij ons hebben we iets meer uitbreiding gegeven in de interventieregio. Of in het concept interventie. Maar verder gaan beide studies eigenlijk gebruik maken van een online survey. Ik zal dan ook gewoon direct de schakeling zien dat vrij gelijkend is voor zowel die van Henneken als die van mij. We werken ook met een online survey. Die bestaat eigenlijk uit 30 hoofdvragen.
Hey, voor alle duidelijkheid, hè, voor de kijkers en luisteraars. Ja. Die Henneken, dat is natuurlijk ook een studieopzet geweest in het verleden, uit 2020.
Ja. Ja.
Die ook ging over de torakale wervelkolom. En wat hadden ze daar precies in kaart gebracht?
Wel, zij gingen ook eigenlijk toetsen wat de kennis en gebruik is, in een zekere zin. Dus vandaar dat ik ook
bij de patiënt met torakale klachten.
Ja, dus het ging dan opnieuw eigenlijk in dezelfde richting over... ze hadden het iets meer globaal. En dus ze hebben heel veel verschillende IFOM-landen kunnen includeren, waarvoor wat hun studie natuurlijk heel interessant maakt en wat wij proberen na te streven eigenlijk. Aangezien dat hun studie het globaal pakte en wij eigenlijk allemaal weten dat het niveau als ook de titels van bijvoorbeeld in Amerika zeggen ze PT, Physical Therapist. Ze hebben geen onderverdeling tussen manueel therapeut en fysiotherapeut.
Ja, dus wat je bedoelt zeggen is dat die globale aanpak kan natuurlijk één zijn misschien meer reach geven, meer bereik. Aan de andere kant, de definiëring is weer een barrière. Omdat in verschillende landen kan natuurlijk een terminologie anders zijn.
Ja.
En welke groep therapeuten daar wel onder vallen, welke niet.
Ja, voilà. En ook gewoon door het feit dat zij het dan breder pakten, verschilt hun opzet lichtjes dan die van ons. Hè? Want wij hebben natuurlijk het een beetje moeten aanpassen aan de setting in België als ook Nederland. Hè?
Ja.
Omdat onze verschillen toch wel kleiner zijn. Hè? Maar dat is, naar mijn weten, het grootste verschil. Hè? Dat we sommige zaken hebben moeten schrappen ten gevolge van het niet passen in onze context. Maar voor de rest is het vrijgelijkend. Alleen die aanvulling die wij dan hebben gedaan.
En hoe verhoudt zich dat dan in België en Nederland tegen in vergelijking met andere landen? Is het dan dat het hier een ander opleidingsniveau is of een andere benadering? Hoe schat je dat zelf in?
Wel, enerzijds zal er waarschijnlijk wel een opleidingsniveau verschil zijn. Ik denk dat het wel geweten is dat het niveau in België als in Nederland, zeker binnen Europa, hoog staat. Maar ook gewoon bijvoorbeeld als we dan kijken naar sommige vragen die ze hadden. En daar waren de opties breder, waardoor dat het eigenlijk niet meer paste in onze studieopzet.
En dat vonden jullie ook belangrijk voor jullie eigen onderzoek, hè? Om die klinische setting ook wel gelijk te houden als wat hier bekend is in België en in Nederland. Ja. Oké, helder. Nou, er is natuurlijk ook een conclusie uitgekomen, hè? Want die van Henneken is bijvoorbeeld gepubliceerd. Mm-hmm. Wat was in ieder geval concluderend daar naar voren gekomen?
Wel,
destijds.
Voornamelijk die opvallende inconsistentie. Hè? Dat er heel veel variatie was in het klinische neerproces. Dat de ene therapeut iets als misschien een lager risico bekeek en de andere als een hoger risico. Dus voornamelijk die variatie en het niet duidelijk zijn over wat nu eenmaal de contraindicaties zijn, wat de risicofactoren. Dus dat is het voornaamste eigenlijk.
Hij gaf net al de naam eventjes aan, hè, van professor Dr. Aldo Scavalucleri. Dat is ook jouw promotor, begreep ik ook in de vorige gesprekken.
Ja.
In ieder geval dank ook vanaf zijn kant en vanaf jouw kant om in ieder geval de kennis, of in ieder geval deel te nemen aan deze aflevering en ook kennis te kunnen delen, wat in ieder geval gedeeld mag worden. In ieder geval alvast dank daarvoor. En, ja, daarnaast gaf je natuurlijk ook al te kennen net dat onder andere jullie het belangrijk vonden met het lopende onderzoek waar je mee bezig bent. Mm-hmm. Die klinische setting, hè, dat die aansluitend is op de setting hier in België en ook zowel ook in Nederland. Mm-hmm. Wat zijn nog meer beweegredenen of belangrijke punten die jullie mee wilden nemen voor de studie die nu lopend is?
Gewoon het gebrek aan studies of kennis rondom de thoracale regio, een soort van een black box, bij wijze van spreken. Nogmaals, zeker als we gaan vergelijken met de cervicale lumbaal, waar er dagelijks nieuwe studies bij wijze van spreken over uitkomen, dan blijft die thoracale regio toch wel een beetje in zekere zin onbekend. Dus met de studie zou ik dan zeker toch wel willen visualiseren wat goed loopt. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Maar ook sowieso wat beter kan. En zo aanzet geven tot verbetering. En dat is niet enkel en alleen door te trekken naar ons werkgebied. Ik denk dat dat ook binnen de opleidingen bekeken kan worden. Waarbij dat er eventueel soort van feedbackmomenten zouden kunnen zijn. Om te zien van, oké, misschien moeten wij het bij de basis zeg maar, al aanpakken en lichtjes aanpassen. Maar op termijn, en dat zou echt het ultieme zijn, zeg maar, zou ik toch wel willen bijdragen, of misschien zelfs, wie weet, maar dat is misschien heel ambitieus, maar toch, het streven naar een ontwikkeling van de richtlijnen, van de guidelines, hè, zoals deze bestaan voor cervicaal en lumbaal. Ja, maar dat is nog uiteraard niet voor nu.
Nou, je zult een mooi streven. Ja. Het is altijd goed om zijn streven te... Dat is natuurlijk de drijfveer voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Nou, de studie is natuurlijk lopend, hè, waar je mee bezig bent. Vanaf wanneer is die begonnen?
Die is begonnen vanaf dat ik eigenlijk gestart was met de master na master. Dus, sindsdien loopt die. Ja. Sindsdien loopt die en loopt nog steeds, staat nog steeds open. Ja,
ja, dus collega's, manueeltherapeuten die praktiserend zijn, mm-hmm. die kunnen ook zich nog steeds aanmelden voor dit onderzoek.
Zeker, en het is zelfs niet alleen maar praktiserende manueeltherapeuten of erkende manueeltherapeuten. Ja, ja. Ook mensen die bijvoorbeeld fysiotherapeut of kinestherapeut zijn, afgestudeerd en werkend, maar ook bezig aan een opleiding manuele therapie. En dus in België is dat master na master of postgraduaat.
Precies,
In Nederland is het denk ik de master of science.
Ja.
Dus ook zij kunnen perfect aansluiten. Ja.
En even voor alle duidelijkheid, hè, hij is dus ook opgesteld voor de Nederlandse collega's. Absoluut. Dus zowel België, zowel Nederland.
Ja. Zolang dat ze maar ingeschreven zijn en bezig met... Dus geen, ter verduidelijking, geen weekendcursus manuele therapie. Dat niet, maar een erkende instelling, de master of science,
criteria die er staan,
of andere universiteiten, dat is perfect.
Ja. Oké. Nou, mooi in ieder geval dat jullie hiermee bezig zijn met dit onderdeel. Mm-hmm. Er zijn al collega's die natuurlijk hebben deelgenomen aan de studieopzet tot zover. Hoeveel deelnemers zijn er al tot zover?
De laatste keer dat ik gekeken heb, zaten we aan 122 deelnemers. Ja.
Mooi, mooi. En er is natuurlijk een survey, hè, waar het om gaat, waar er natuurlijk in kaart wordt gebracht hoe die therapeut werkend is, hè, bij die patiënt met thoracale wervelklomklachten. Is daar nog een duidelijke definiëring van om welke patiëntengroep dat precies gaat? Is het gewoon dat de klacht zich manifesteert in dat gebied? Of,
Het is eigenlijk een vrij breed survey die inderdaad... een beetje een background verzameld van waar afgestudeerd, waar werk je, hoe lang werk je en zo verder. Het gaat ook zeker in een zeker gedeelte heel verdiepend richting dat thoracale. Want dat is uiteraard het voornaamste, het belangrijkste. En dus dan komen er risicofactoren, contraindicaties, indicaties, rode vlaggen en zo verder. Dat komt allemaal aan bod. Ook waarom doe je het? Dus je redeneerproces daarachter. En dat is wat gelijkend met de voorgaande studie van Hennigan. Maar zoals ik zei, hebben wij ook een aanvulling gegeven op de voorgaande studie. En wat wij anders hebben gedaan, of aanvullend hebben gedaan, is het verdiepen in de interventies. Dus we hebben gekeken welke interventies worden er gebruikt voor het behandelen van deze thoracale klachten. Als ook welke interventies worden er gedaan in de thoracale regio. Om klachten elders te behandelen.
Nou, je hebt natuurlijk de patiëntgroep is natuurlijk in volume natuurlijk kleiner dan die van de cervicale wervelkolom, als ook de lumbale wervelkolom. Zou de manueeltherapeut of de kinesist hier ook bij uitstek ook de therapeut moeten zijn of de behandelend professional voor deze patiëntengroep?
Ik denk dat het wel een beetje globaal geweten of aanvaard is dat wij als manueel therapeut toch wel gekend zijn voor het behandelen van klachten in de wervelkolom gerelateerde klachten. Ik denk dat onze opleiding ons goed in staat stelt om de aard en ernst van het probleem goed te kunnen inschatten als ook te behandelen. Maar wil ik daarmee zeggen dat enkel en alleen wij patiënten met wervelkolom gerelateerde of ja, thoracale klachten mogen zien? Dat denk ik absoluut niet. Denk ik dat wij daar een meerwaarde bij kunnen betekenen? Dat denk ik wel. Maar het gaat mij eigenlijk niet zozeer om het enkel en alleen bij mij komen als manueel therapeut voor een wervelkolom gerelateerde klacht en het enkel en alleen bij sportkine gaan of sportfysio voor een inversietrauma. Ik geloof dat beide kwaliteit kunnen bieden en moeten bieden. Ik denk dat het voornamelijk weer aanleunt bij het weten waarom, wanneer, waarvoor en hoe je het doet. Ik denk dat dat de clue is.
Nou, dan zijn we ook nog in ieder geval tussendoor willen we ook nog in ieder geval wat voorbeelden bespreken. Even voor alle duidelijkheid voor de kijkers en voor de luisteraars. De voorbeelden die we zullen aangeven zijn niet vanuit de thoracale wervelkolom aan bod gekomen. Of die gaan we niet aan de thoracale wervelkolom als voorbeeld geven. Omdat we geen ruis willen hebben voor de surveys die nu lopend zijn. Dit onderzoek waar we het natuurlijk nu over hebben is een lopende studie. Dus het is belangrijk dat er geen vertekening is van de eventuele resultaten die behaald gaan worden door collega's die participeren. Dus daarom is ervoor gekozen voor deze aflevering omdat we voorbeelden aanhalen vanuit de lumbale wervelkolom of de cervicale wervelkolom. Om in ieder geval die ruis tegen te gaan. Je zit zo duidelijk verwoord, André.
Zeker, zeker. Okay.
Nou, je gaf in de voorgesprek gaf je al wat voorbeelden zelf aan.
Ja.
Dus ik denk dat het gewoon goed is om zo in te schieten, om zelf in ieder geval een voorbeeld op te gooien. En dan, ja, dan daarvan zullen we per voorbeeld eventjes dieper op ingaan.
Ja, wel, ik denk dat wij als therapeuten, los van manueel of sportkine of wat dan ook, ik denk dat we een heel boek kunnen schrijven aan voorbeelden. Ik denk dat iedereen van ons leuke voorbeelden kan geven. Maar enkele die ik ben tegengekomen in mijn jonge carrière is, af en toe krijg ik wel eens mensen die langskomen en vragen voor hun bij wijze van spreken L4 terug op zijn plek te steken. Die dan bij het heffen van die zware dosis verplaatst. Vind ik altijd leuk om te bespreken. Maar ook, denk meer globale dingen, zoals bijvoorbeeld nauwelijks aanwezige scolioses van een paar graden die zogezegd een verklarende factor zouden kunnen zijn. Hier en daar wat degeneratie dat gezien werd op een scan, dat sowieso een probleem hoeft te zijn. Hernia's van zo'n jaar terug die nog steeds alle ellende creëren. Ik denk dat dat zo wat de meest voorkomende zijn.
Ja, want er zit natuurlijk, ik denk dat het goed is dat we dit voorbeeld eventjes uiteenzetten of een beetje splitten naar verschillende elementen die natuurlijk die naar aan bod komen. Mm-hmm. Eentje is natuurlijk de taal, hè, dus die wat de patiënt natuurlijk zelf kan geven. Hè, om die bijvoorbeeld bij een chiropractor is geweest of een andere manueel therapeut en die aangeeft, letterlijk aangeeft, mijn klacht zit bij L3 of 4 en zet hem even recht, om het zo maar te noemen. Ja. Dat is ook enerzijds de taal van de patiënt. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook de taal van de therapeut die bijvoorbeeld het ook op deze manier kan informeren om met klassieke denkwijze of modellen te aanhalen. Hoe kijk je er zelf tegenaan wat betreft die taal die gebruikt wordt door de therapeut of door de patiënt? Wat is daarin belangrijk?
Ik denk dat het inderdaad belangrijk is om even over die communicatie te hebben. Want zoals we allemaal wel weten, allebei wel zeker weten, zijn woorden niet niets. En die dragen wel een heel hoop dingen met zich mee. En het is inderdaad zo, als de zorgverlener, en daar betrek ik iedereen bij, iedereen die met mensen of patiënten liever werkt, als we foute talen gebruiken, of dus misinformatie bieden, als we miscommunicatie creëren, of gewoon veel te harde taal hanteren, dan brengt het natuurlijk allemaal negatieve gevolgen met zich mee. En dit kan zowel voor de volgende collega zijn, die dan toch moet zitten uitleggen en teleurstellen dat je alsnog niet die L4 terug op zijn plek gaat klikken. Maar voornamelijk voor de patiënt, die dan eventueel met catastroferende gedachten zit. En ik denk dat het heel belangrijk is om, ja, het spreekt voor zich natuurlijk, het is in elk beroep, maar om jezelf bij te scholen. En dit kan op heel veel verschillende manieren. Het hoeft niet altijd via de duurste oplossingen te zijn, zoals de congressen en de cursussen en zo verder. Maar bijvoorbeeld wat ik een prachtige manier vind, is een platform zoals deze. Bijvoorbeeld podcasten, daar maak ik dagelijks gebruik van. Als ik onderweg ben naar mijn werk, oortjes in en gewoon genieten. Dus ik denk dat dat een perfecte mogelijkheid is.
Nou, daarnaast Je hebt natuurlijk ook de perceptie, hè? Dus die beeldvorming die mogelijkwijs verandert of ontstaat bij die patiënt door wat er is gezegd door de therapeut. We hebben natuurlijk ook te maken met de artsen in de wijk, de huisarts of de medisch specialisten vanuit ziekenhuizen. En die natuurlijk ook een bepaalde informatievoorziening geven aan die patiënt. Ja. Waardoor je bijvoorbeeld ook als collega weer 1-0 achter zou kunnen staan, om het zo maar te noemen. Hè, om die informatie of de beeldvorming van de patiënt die daardoor is gevormd verder bij te stellen. Wat is daarin belangrijk in die wat betreft? En dat refereer ik even naar Paul van Wilgen. Dat is een professor, hoogleraar uit Nederland. Mm-hmm. En die heeft het over gezamenlijke educatie. Ja. Wat is daarin belangrijk wat je zou mee willen geven?
Well, gezamenlijke educatie, en als ik het goed begrijp, is de synoniem daarvan multidisciplinair overleg.
Precies, precies. En natuurlijk ook wat je dan samen ook informeert naar die patiënt toe.
Ja, ja. Wel, ik vind het prima. Ik vind dat belangrijk is. En ik zal er alleen maar voorstander van zijn nu. Het enige wat ik daar een beetje over kan zeggen, en nu spreek ik over natuurlijk mijn eigen ervaring, of wat ik voornamelijk zie in België, is dat er nog steeds een zekere, ik zal het zeggen hoe dat is, een soort van hiërarchie bestaat, waarbij dat wij als therapeut dan voornamelijk een briefje krijgen met behandeladviezen en dat er wordt verwacht, of toch in een zekere zin wordt verwacht, dat we deze gaan opvolgen. Dus ik denk dat als we van gezamenlijke educatie willen spreken, dat er als het ware hogerop veranderingen zouden moeten gebeuren. En enkele voorstellen die ik bijvoorbeeld in mijn eigen heb, hetgene waar ik aan denk, een nomenclatuursverandering. De realiteit is dat we in de praktijk voornamelijk prestatiegericht zijn. En we hebben de ene patiënt, dan de andere, dan de andere. Dan hebben we even een pauze om ons boterham op te eten en dan zijn we terug bezig. Ze zeggen altijd, haast en spoed is zelden goed, toch? Ja, dus zeker. Als je echt kwaliteitsvol, als we dat al over basisdingen zeggen, dan is de gezondheid van de patiënt minstens even belangrijk of veel belangrijker. Dus ik geloof persoonlijk niet in rap tussen de patiënten door iemand bellen en een casus te bespreken. Ik denk dat het niet ideaal is voor de zorg, als ook niet kwaliteitsvol kan.
Je betekent dat er ook echt wel bewuster meer ruimte tijd gekregen worden?
Ja, want nu is het eigenlijk...
Om dat goed vorm te geven.
Voilà, nu is het eigenlijk oftewel in uw pauze, onvergoed. Ja. Oftewel voor uw werk of na uw werk, opnieuw vrij onvergoed. Als ook hebben we al heel veel administratie. Ik denk in jullie in Nederland minstens evenveel of misschien meer, ik weet het niet.
Ja, dat is ook een dilemma in Nederland.
Voilà,
zeker.
Voilà. Dus als het daar nog iets bovenop komt, ik denk dat dat voor niemand interessant is. Dus als we dan bijvoorbeeld een bepaalde code zouden kunnen hebben, waarbij dat vergoed kan worden, omdat we dat dan kwaliteitsvol en er echt tijd voor kunnen nemen, ik denk dat dat dan een perfecte oplossing zou zijn.
Ja, er is ook een survey geweest bij de VVAA, dat is Vereniging van Artsen Auto in Nederland. Dat is een zorgoverkoepelende vereniging, waar ik zelf ook actief ben in de ledenraad. Daar kwam ook naar voren dat bij de onderzoeken die gedaan zijn bij zorgprofessionals in Nederland, dat ongeveer 20-30% van de tijd opgaat in administratie. Ja. Dus het is echt een groot deel. Dus ik zou ook persoonlijk bij deze willen aangeven, en ik denk dat als ik het goed begrijp, is het gebeurd. Dit ook in België. Ja. Dus ik denk dat het zowel in België belangrijk is als in Nederland dat er ook vanuit de overheid en met alle aanpalingzekers en zo met die we te maken hebben, dat er ook daar ook wordt gekeken naar dit stukje. Ja.
Maar ik denk ook een tweede punt, los van dat wat super belangrijk is, in mijn ogen en blijkbaar ook in die van jou, ook het, en dat weet ik opnieuw niet hoe dat in het Nederland is, ik weet in België, het afstappen van een doorverwijssysteem. En het starten met een directe toegankelijkheid. En ik denk dat dat alleen maar positieve gevolgen zal hebben voor iedereen, alle partijen. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar de dokters. Dat kwam al enkele keren aan bod dat ze te veel werk hebben. Dat er ook vaak onnodige consultaties plaatsvinden. Dat de praktijken gewoon met een patiëntenstop zitten. En ik ben zelf ooit geweigerd geweest, terwijl ik echt heel, heel ziek was. Doordat ik niet in de lijst van hun patiënten stond. Als jij dan los van hun werk kunt verlichten, los van het verlichten van hun werk, ook gewoon u in de voeten van de patiënt zet, of in de schoenen van de patiënt zet liever. Als dat iemand is die even kan wachten, oké, tot daaraan toe. Maar als je iemand hebt in een zeer acute fase met heel veel pijn, En die dan nog eens een paar weken moet wachten op een consultatie bij een dokter. En dan nog eens moet hopen dat hij snel bij ons terecht kan. Dan is dat al zeker niet ideaal. Dus ik denk dat die twee zaken, een nomenclatuurverandering, als ook eventueel een directe toegankelijkheid, dat dat een perfecte oplossing zou kunnen zijn.
Ja, dat is zeker een dilemma. In Nederland is het gelukkig wel DTF, directe toegankelijkheid fysiotherapie, maar daar lopen we tegen andere zaken aan.
Ja.
Daar is ook naast dat de druk toeneemt op de fysiotherapie en ook de manueeltherapie, maar ook voor vanuit de huisarts deel, dus ook vanuit de dokters. En daar zie je dus dat de aanmeldprocedure ook stagneert bij de vanuit patiënten naar de huisarts.
Ja.
Waarbij dus ook de volume naar die door die DTF de volume heel snel groeit naar de therapeuten.
Ja. Ja.
Waardoor het dan weer stagneert met het eventueel doorsturen.
Ja.
Voor na de onderzoek.
Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat het altijd wel beter zou kunnen en dat er altijd wel toch verder moet nagedacht worden, want alles brengt natuurlijk een voor- en een licht nadeel of een nadeel met zich mee. Maar ik denk dat het, hoe dat het nu is, dan toch tenminste voor België, dat het niet ideaal is.
Nou, dat brengt dus in ieder geval naar het volgende deel. Dat gaat over het beeldvormend onderzoek waar we net even over hadden. Nou, er wordt natuurlijk veel beeldvormend onderzoek gedaan op degeneratie bijvoorbeeld. Dat geldt natuurlijk voor alle plekken in de wervelkolom. Dan wel door doorstuurverbeding speelt voor het onderzoek dan wel niet. Het is natuurlijk ook bekend dat er correlatie niet één op één te trekken is met eventuele anatomische afwijkingen in het radiologische setting in vergelijking met de klinische symptomen. Hoe kijk je naar dat stukje aan?
Moet ik het zeggen? Ik ben er vrij kritisch naar en ik wil beeldvorming zeker niet slecht praten, want het is belangrijk, maar het is belangrijk wanneer het belangrijk is. Hè. Ja. Gewoon maar scannen om te scannen bij een licht discomfortgevoel in de rug. Ja, dat is, we weten dat dat eigenlijk meer slechts doet dan goed. We weten dat niet alles dat gezien wordt op beeldvorming eigenlijk even representatief is voor de klachten die de patiënt heeft. Hè. Dus dat heb je daarnet ook aangehaald en daar ben ik volledig akkoord mee. Nu, we weten ook dat afwijkingen van de theoretische idealen, dus hier en daar wat degeneratieve verschijnselen, zeg maar, ook bij jongere mensen kunnen voorkomen. En ook dit niet per se problematisch hoeft te zijn. Als ook weten we dat hoe ouder de patiënt is die gescreend wordt, hoe meer dat je op die beeldvorming zal kunnen tegenkomen. En dus op meerdere dingen zou kunnen aangrijpen om te zeggen van, ah ja, kijk, dit niveau en dit niveau, volledig versleten en dit is de oorzaak van je klachten. Dus ik denk dat het belangrijk is om daar allemaal rekening mee te houden. En als je daar geen rekening mee houdt, dan is beeldvorming problematisch. Ja.
Nou, dat brengt ons ook natuurlijk naar het screeningsdeel. Er was natuurlijk net kort op ingaan in het begin van de aflevering, wat betreft wat je aangaf met dat vorige onderzoek. Ja. Dat er natuurlijk veel verschil is tussen therapeuten over het herkennen van risicofactoren. Dan wel dat de ene therapeut het als hoog risico inschat, de ander als laag risico.
Ja.
Wat zou je daarin willen meegeven wat betreft het vormgeven van die screening?
Wel, screening is sowieso het eerste waar je mee begint. Hè? Want anders ben je een beetje Russian roulette aan het spelen en maar hopen dat je niet op de kogel stoot. Ja. Hoe dat ik het altijd aanpak in de praktijk is, ik begin altijd met de algemene rode vlaggen, zeg maar. Indien er iets verdachts naar boven komt, ga ik daar dieper op in. Tractussen indien aangewezen, ik luister naar het beloop, omdat dat ook belangrijk is. En ook de hulpvraag, want ook deze zou mogelijk onrealistisch kunnen zijn en getailerd moeten worden. Ik wil ook direct al verduidelijken dat het zeker niet gaat om een lijstje dat ik gewoon blindelings afvraag of afga. Elke vraag moet een zekere logica met zich meebrengen of beargumenteerd kunnen worden. Maar dit is wat in het grote lijn hoe dat ik het aanpak. Nu, als we het meer specifiek over thoracaal gaan hebben, tijdens mijn master na master thesisverdediging, of in mijn master na master tijdens de thesisverdediging,
ja,
heb ik een voorstel gedaan over een bepaalde, zeg maar, protocol of een stroomdiagram. En hoe dat er daar uitzag is dus opnieuw eigenlijk beginnen met de rode vlaggen. Indien niet aanwezig, gaan we even kijken naar de contra-indicaties. Zijn die aanwezig? Zo ja, dan pakken we andere interventies, zoals bijvoorbeeld lichtere mobilisaties bijvoorbeeld, in plaats van de manipulaties. Geen contra-indicaties, kunnen we verder gaan. En dan gaan we inderdaad naar de risicofactoren kijken. Bij deze moeten we inderdaad even een opsplitsing doen tussen hoog en laag risico. Indien hoog, kiezen voor iets anders. Indien laag, kunnen we weer de manipulaties overwegen. En tot slot, indien ook deze niet aanwezig zijn, kunnen we natuurlijk met de inspraak van de patiënt zeker gaan manipuleren of met meer zekerheid gaan manipuleren. Nu, theoretisch helemaal perfect, hè? Maar inderdaad, het probleem waar wij tegenaan stoten is, er is geen consensus. Hè? Dus inderdaad, die rode vlaggen, de globale rode vlaggen, daar is wel een consensus over, maar de contraindicatie voor manipulaties, globaal oké, maar meer thoracaal, een vraagteken. Risicofactoren opnieuw. Ja.
Ja, het is natuurlijk ook lastig hè, dat, als je kijkt naar die vorige publicatie, natuurlijk, je kan natuurlijk nog niet al te veel zeggen over de lopende studie daarover, maar wat betreft die risico-inschatting, hè, dat de ene therapeut het als laag ziet en de andere als hoog, is natuurlijk een barrière.
Ja, vandaar eigenlijk alleen maar meer redenen om erin te verdiepen en onderzoek te doen. Want we moeten eerst streven naar een consensus,
ja,
alvorens dat we over bijvoorbeeld zoiets kunnen spreken.
Want, betekent dat ook dat de risicofactoren die er bekend zijn ook weer hergeëikt moeten worden, opnieuw bekeken moeten worden, of die overeind blijven kunnen staan?
Ik denk dat...
Of gaat het meer over een consensus hoe we als beroepsgroep dit goed kunnen aanvliegen bij die patiëntgroep?
Ik denk dat het... er zijn altijd wel risicofactoren die besproken worden globaal, hè, net als de rode vlaggen, globaal. Hè, maar we hebben ook meer specifiekere zaken, hè, meer specifiek voor de regio. En het is dat ik eigenlijk bedoel. Hè. Er is geen specifiekere screeningstool, zeg maar, voor die thoracale regio, hè, waarin dat we meer kunnen verdiepen en meer regio-specifiek kunnen denken. En het is inderdaad datgene dat ik eigenlijk wil aankaarten en wil verbeteren. Dat we streven naar het duidelijk weten zoals wij het weten bij de cervicale en lumbale regio. Van dit bekijken we allemaal samen als een rode vlag. Of dit bekijken we allemaal samen als een contraindicatie of hoge risicofactor. En dat wil ik ook in de thoracale zien.
Ja, dat is ook, dit is ook een van de onderdelen, toch? Die mee wordt genomen in die survey, het in kaart brengen van.
Ja, voilà. Daar, in de survey hebben we het ook over inderdaad de risicofactoren, de contraindicaties en de indicaties en zo verder. Ja. Dus die wordt inderdaad, daar wordt ook natuurlijk aandacht aan besteed.
En wat verwacht je uiteindelijk te bereiken?
Wel,
met het onderzoek.
Wat dat ik uiteindelijk wil bereiken, wat heel kort eigenlijk te zeggen en samen te vatten, is dat zowel ik als de buurman, die een paar straten verder praktiseert, dat wij allemaal hetzelfde zeggen. En elkaar zeker niet gaan tegenspreken in de praktijk. En zeker in het bijzijn van de patiënt. Dat wij elkaar gaan onderbouwen. Als ook wil ik, zoals eerder besproken, eventueel tonen wat beter kan. Hè, zodat we dat eventueel van op de basis al kunnen veranderen. Hè. Bijvoorbeeld als we dan al weten dat dit een probleemsituatie is of de redeneerproces achter waarom dat we bijvoorbeeld manipuleren toch wel fout ligt, dat wij dat al in de opleidingen daar iets meer aandacht aan kunnen besteden om het vanaf de base, zeg maar, al te optimaliseren. Ja. En uiteindelijk uiteraard optimalisatie van de zorg, dat is het doel.
En heb je daar nog aanvullende aanbeveling voor het werkveld? Wat mensen de volgende werkdag zouden kunnen gebruiken?
Als er één ding is om direct maandag, zeg maar, te gebruiken, dan denk ik dat het voornamelijk gaat om het kritisch blijven en uw handelen of uw redenering steeds bereid zijn te onderbouwen. Ik denk dat, gezien we in een snel evoluerend beroep zitten, dat het sowieso niet abnormaal is dat wij niet op alles een antwoord hebben. Het onzeker zijn is absoluut geen schaamte. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om daar bewust van te zijn en deze onzekerheid of deze tekorten eigenlijk niet zomaar te negeren bij het behandelen van de patiënten.
Dat brengt ons ook naar het patient-centered, hè? Dus de patiënt centraal stellen. Er wordt natuurlijk veel onderzoek ook daarnaar gedaan. En we hebben in het verleden ook een aflevering gemaakt met Amarien Zwijma, die hierop gepromoveerd is aan de VUB ook. Mm-hmm. Met haar deed ook Sanneke Don mee, die ook gepromoveerd is hier aan de VUB. Daar kwam natuurlijk ook naar voren dat het heel belangrijk is om ook per patiënt gewoon, dat elk patiënt anders is. Dat je ook per individu of per casus moet kijken welke factoren een rol kunnen spelen om die zorg op maat te maken. Hoe kijk jij er tegenaan wat betreft het patiënt centraal stellen bij deze patiëntgroep? Ondanks die klinische onzekerheid die er altijd is.
Ja, wel, ik denk dat wij dit eigenlijk heel goed kunnen oplossen door die communicatie die we voordien hebben besproken. Ik denk dat als we gewoon heel open en eerlijk zijn met de patiënt, hè, en in een duidelijk gesprek gaan, dat dat heel veel positiviteit met zich meebrengt. Nu, er zijn dingen waar wij heel zeker over zijn. Er zijn dingen die al 100 keer onderbouwd zijn geweest en die wij ook gewoon heel duidelijk met de patiënt kunnen bespreken. Er zijn ook zaken waar we niet zeker over zijn. Ten gevolge van bijvoorbeeld gebrek aan guidelines of gebrek aan consensus of onderzoek, zoals die thoracale regio die een beetje een grijs gebied blijft. Maar als we eerlijk zijn naar de patiënt toe, dan gaat deze het ook appreciëren en makkelijk aanvaarden. Ik denk dat het ook heel interessant zou kunnen zijn om soms af te stappen van termen zoals specifiek, want ja, we weten dat het niet altijd zo specifiek is of hoeft te zijn. En ja, ik denk dat die klinische onzekerheid misschien een controversiële opinie, maar ik denk niet dat dat eigenlijk een probleem hoeft te zijn. Ik bekijk dat eigenlijk als positief. Ik bekijk dat als een groei in dit snel evoluerend beroep. Een teken dat we kritisch durven te zijn en onszelf in vraag durven te stellen. En ik denk dat dat alleen maar goed is, want het houdt ons wakker tijdens het handelen en onderscheidt ons van bandwerk.
Nou, dat brengt ons naar de take-home message voor vandaag. Zou je in ieder geval de luisteraars en de kijkers van deze aflevering nog als allerlaatst nog wat mee willen geven, André?
Ik denk dat voorlopig het belangrijkste besproken is. Ik zou van deze laatste paar minuutjes nog alleen maar de gelegenheid willen nemen om nogmaals een warme oproep te doen naar de luisteraars en te vragen voor... Voilà. Te vragen voor toch deel te nemen. Het kost eigenlijk 15 à 20 minuutjes van uw tijd. En brengt echt wel ons beroep vooruit. Zowel als beroep, legitimatie van de manueel therapeut. Ja. Als ook gewoon het optimaliseren van de zorg.
Ja. Dus. Nou, in ieder geval mooi dat je hiermee bezig bent, André, met deze lopende onderzoek. Ik wil in ieder geval bij deze ook... hartelijk bedankt ook voor je tijd en deelname van vandaag.
Dat is graag gedaan.
Daarna zal ik ook de VUB, vanuit Fysioglobal de VUB bedanken. Voor het beschikbaar stellen van deze mooie onderwijsruimte. Om in ieder geval de opname te kunnen doen van de aflevering. En superleuk ook en uitdagend om als Fysioglobal dat we ook global kunnen gaan naar België toe. En ook voor de volgers die we ook daar hebben. Dus ik denk dat het ook wel een mooie affiche is om op deze manier kracht bij te stellen voor dit thema. Daarnaast wil ik ook je promotor natuurlijk uiteraard bedanken voor de ondersteuning achter de schermen. In ieder geval dat dit beschikbaar is om dit te kunnen doen, deze opname met de inhoud. En ook dat ook hier de waarde van wordt ingezien. Dus ook dank daarvoor, ook richting jouw promotor, André. Daarnaast wil ik jullie als kijkers en luisteraars enorm bedanken voor het bekijken en beluisteren van deze aflevering. Heb je nog vragen richting André, dan kan dat uiteraard ook. Hij is goed te bereiken, begreep ik, hè?
Ja, je kan mij altijd bereiken via mijn persoonlijk werkmail. Ja. Dat is kinesist.sokolov@gmail.com.
Okay.
Oftewel via de e-mail van de VUB, andre.sokolov@vub.be. Maar eventueel ook op LinkedIn ben ik steeds bereikbaar.
Nou, mooi. We zetten dat ook in de omschrijving van deze aflevering. Daarnaast wil ik jullie ook natuurlijk bedanken als kijkers en luisteraars voor het volgen van deze aflevering. Heb je nog vragen of ideeën? Zet ze dan op de chat van onze social media. Of volg ons in ieder geval voor de nieuwste dingen op Facebook, LinkedIn, Twitter of Instagram. Bekijk voor meer informatie onze website www.fysioglobal.nl. Heb je nog vragen of ideeën? Kan het ook per mail naar info@fysioglobal.nl. En in ieder geval wil ik jullie hartelijk danken en tot de volgende aflevering. Was toen echt jouw man hier? Voor het Engels moest zo. Was toen echt jouw een paar kwartier? Wanneer voor